Geliefde gemeente, misschien stelt u wel eens die vraag, misschien in andere woorden, maar zo kennen we die vraag wel. Wat schuift het? Iemand vraagt je wat te doen. Ja, wat schuift het? Wat leeft het op? Wat heb ik eraan? Dat is natuurlijk niet altijd een goede vraag. Als alleen maar dingen doen als je er wat mee verdienen kunt, dan heb je de verkeerde instelling. Maar het is tegelijk ook wel weer altijd een goede vraag. Niet wat kun je ermee verdienen, maar wel wat levert het op? Als wij iets doen, als we ons op een bepaalde manier gedragen, als we over een bepaalde manier over bepaalde dingen nadenken, wat levert het op? Alles levert iets op. Alles wat wij doen, alles wat wij zeggen, alles wat wij denken, levert iets op. Maar niet alles levert iets positiefs op. Het kan positief zijn en negatief. Dat geldt voor alle praktische dingen. Dat geldt ook als we in geestelijk licht bekijken. Alles levert iets op. En het leven met God, dat is het enige wat echt wat oplevert. Het enige wat zegen oplevert. Dat is niet altijd wat je direct merkt, direct voelt. Soms is het leven met God, het leven uit Christus, een ongemakkelijk leven. Weerbarstig. Het vraagt zelfverloochening, het vraagt discipline. Het vraagt dat je bepaalde dingen niet doet die je eigenlijk graag zou willen doen vanuit jezelf en andersom. Dat is niet altijd makkelijk. Het is van binnen niet altijd makkelijk en het is ook niet altijd makkelijk vanwege wat er van buiten op je afkomt. Maar toch is het altijd zegenrijk. Als je vraagt wat levert het op, dan zou je bij de dingen van de wereld soms kunnen denken, nou geweldig. En als je preciezer kijkt, dan zeg je juist niet. Het is helemaal zo mooi niet als het lijkt. En als je naar het leven met God kijkt, dan zou iemand kunnen denken, nou, daar heb ik geen zin in. Dat levert alleen maar moeite op. En als je dan verder kijkt, dan zeg je, het is juist andersom. Dat is juist het enige wat zegenrijk is. En dat is ook volkomen zegenrijk. We horen daarvan uit Galaten 6, vers 8. Galaten 6, vers 8. Daar lezen we dan, want die in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderfenis maaien. Maar die in de geest zaait, zal uit de geest het eeuwige leven maaien. Tot zover dit woord van God. Onder dit woord en boven de preek staat, de geest bezorgt beloning. De geest bezorgt beloning. Drie gedachten. In het vlees zaaien. En dan ook tegelijk staan we stil bij in de geest maaien. Maar even om de kortheid van de punten. In het vlees zaaien. In de geest zaaien. En in de geest maaien. De geest bezorgt beloning. Eerst in het vlees zaaien. Dan in de geest zaaien. Als derde in de geest maaien. Als eerste dus in het vlees zaaien. Misschien hebt u wel eens die spreuk gezien op een winkelruit of iets dergelijks. You cannot buy happiness, but you can buy ice cream, and that's same of the kind. Dat betekent, ik weet niet zeker waarom ze dit in Engels doen, maar dat doen ze nu eenmaal. Geluk kun je niet kopen, maar je kunt wel ijs kopen. En dat is eigenlijk net zoiets. Geluk kun je niet kopen. Maar je kunt wel ijs kopen. Of, nou ja, vul maar iets anders in. Bij een andere winkel zeggen ze weer, je kunt wel een smartphone kopen. Of je kunt wel een vakantie kopen. Of je kunt wel een droomhuis kopen. En dat is eigenlijk net zoiets. Geluk is niet te koop, maar gelukkig zijn er wel een heleboel dingen te koop. Toen ik die spreuk voor het eerst zag, toen vond ik dat eigenlijk wel een goede spreuk. Ik vond het wel knap bedacht. Maar toen ik later nog een keer zag, of toen ik erover na ging denken, toen werd ik er eigenlijk wel verdrietig van. Kijk, dit is dus hoe mensen in deze wereld voor de gek worden gehouden. En wij laten ons graag voor de gek houden. Als we zoiets lezen, dan is dat iets wat al gauw voelt, ja, dat kan. Ik kan gelukkig wel ijs kopen. Of ik heb zin in de vakantie en dan word ik gelukkig. Want dat denken we dus. Je kunt niet €1000 betalen en dan heb je geluk. Maar je kunt wel geld betalen en dan krijg je een ding en dan krijg je geluk. Maar geluk is niet te koop, ook niet via een ijsje of via een vakantie of via een droomhuis. Als je nu ongelukkig bent en je gaat over een paar weken op vakantie en je hebt de mooiste vakantie van je hele leven, dan ben je daarna nog steeds ongelukkig. Je wordt niet gelukkig van je vakantie en je wordt niet gelukkig van eten en drinken. Wat je erin stopt, krijg je er ook uit. Als je alleen maar aardse dingen erin stopt, krijg je er ook alleen maar aardse dingen uit. Ik las van de week het voorbeeld bij een prediker, het voorbeeld van een rijke man, dat was in de jaren 60. Die had een huis in Zwitserland met een geweldig uitzicht op het meer van Genève. En wat toen nieuw was, die had dubbel glas, waardoor die alle rumoer van buiten weg kon houden. En die had ik weet niet hoeveel koelkasten en televisies. Nou, nog natuurlijk niet zulke televisies als nu, maar had in elke kamer een televisie. En hij had, nou ja, een geweldig huis. En heel veel mensen die waren natuurlijk jaloers op hem. Maar als je dat huis zag liggen, als je daar eens binnen kon kijken, geweldig, wat moet je in zo'n huis gelukkig kunnen zijn. Maar die man zegt, ik heb eigenlijk alles, maar ik mis nog één ding. En dat is rust in mijn hart. Als ik maar wist hoe ik de rust in mijn hart kon krijgen. Maar die kun je niet krijgen met dingen. Als je aardse dingen, als je daarmee druk bent, dan komen er aardse dingen uit. En dat is op een bepaalde manier wat Paulus hier ook zegt. Die in zijn eigen vlees zaait, die zal uit het vlees verderfenis maaien. Als je in het vlees zaait, dan zul je ook vlees maaien. Dat is eigenlijk best een heel logisch beeld. Als je tarwe zaait en je wacht een paar maanden en je gaat oogsten, dan ga je tarwe oogsten. Dan kun je niet denken, ik heb tarwe geoogst en ik ga roggen maaien. Wat je zaait, dat is hetzelfde als wat je gaat maaien. En hier zegt Paulus, er zijn mensen die zaaien in het vlees. Met dat zaaien bedoelt hij waar je in investeert. Waar je druk mee maakt. In het vlees. Dat komt natuurlijk terug uit hoofdstuk 5. We hebben daar 2 keer bij stilgestaan. En de strijd hebben we gehoord over tussen vlees en geest. We hebben gehoord over de werken van het vlees en de vrucht van de geest. Dat vlees, dat is je eigen bestaan, je eigen hart, je eigen denken met je eigen lichaam. Waar je op jezelf gericht bent. Waar je zelf laat gaan. Waar je leeft naar eigen begeerten en naar eigen inzichten. Die werken van het vlees, dat zijn allemaal werken waar je ik centraal staat. Vers 19 tot en met 21 van hoofdstuk 5, daar staan ze op een rijtje. En dan gaat het over overspel en onreinheid. Tegen het zevende gebod, seksualiteit. Dan gaat het over afgoderij en occultisme en zo. Dan gaat het over ruzie, boosheid. Het gaat over overvloed van eten en drinken. Het gaat over mensen die zichzelf laten gaan. Die leven voor zichzelf. Waarom waarschuwt Paulus daartegen? Nou, natuurlijk omdat het gevaar er altijd is. Omdat wij van nature allemaal vleeselijk zijn. Allemaal leven we, als God het niet verandert, leven we vanuit onszelf en voor onszelf. Ikke, ikke, ikke. En dat is niet het enige wat er in ons leven is. En gelukkig doen we ook goede dingen voor elkaar. Maar als je diep in je hart kijkt en als je de ruimte krijgt allemaal, dan leef je voor jezelf, dan laat je jezelf gaan. Dat is altijd een probleem, maar dat was dus in die gemeente van die verschillende gemeenten daar in Galatië, in Midden-Turkije, was dat op een bijzondere manier een probleem. Er waren mensen binnengekomen die hadden gezegd, die prediking van Paulus, die is niet goed. Die heeft het alleen maar over genade, hij moet het ook over de wet hebben, over besnijdenis en over de spijswetten. Daar moeten we ons ook aan houden. En als je dat niet doet, dan leef je eigenlijk veel te los. Het kan toch niet zomaar zijn dat je varkensvlees gaat eten? Dat is onbestaanbaar. En zo hadden ze zo hun regels. En ze zeiden, als je aan onze regels houdt, kijk, dan word je een goede christen. Ze zeiden, als je nou naar Paulus luistert, en het gaat over geloof en over genade, dan word je, dat is allemaal goedkoop. En dan word je geen christen. Want ja, als je dan zegt, het is toch allemaal vergeven, het is toch allemaal genade. Het gaat er niet om wat ik doe, maar wat Christus heeft gedaan. Kijk, dan kun je daarna voor het vaderland wegleven. Nou, dat gebeurde ook. Daar waarschuwt Jacobus terecht voor. Er waren mensen die gingen met de prediking van Paulus aan de haal. En die zeiden, nou, het gaat maar om geloof. En hoe je leeft, dat doet er niet toe. En dan leefden zij hun zondige, vleeselijke leven. Maar, degene die naar die predikers luisterden en die zo leefden, die deden dat ook. Ze dachten van niet, maar het was wel zo. Want wat gebeurde er? Uiteindelijk hielden ze zich vast aan die bepaalde regels. Zeiden, als je aan die regels maar houdt, dan ben je een goede christen. Ja, maar binnen die regels kon je gewoon je eigen gang gaan. Kon je gewoon je eigen egoïsme botvieren. Er waren mensen die hielden zich keurig aan de regels, maar er viel niet met ze te huizen. Er waren mensen van buiten, klopte het allemaal, maar stiekem deden ze alles wat God verbood. Dus je kunt heel wettisch zijn, precies aan de regels houden, en toch heel vleeselijk. En je kunt ook heel wetteloos zijn. Het maakt allemaal niet uit, het is allemaal genade, en dan ook heel vleeselijk zijn. Paulus zegt, het gaat in het leven van het geloof niet om, hou je aan de regels. Het gaat niet om, weg met de regels. Maar het gaat om, houd je aan Christus. Leef uit genade en leef uit de geest. Leef in een levende band met Christus. Dat is het geloof. Het geloof is niet maar een excuus van, nou, hoe ik leef maakt niet uit, ik geloof, als je maar gelooft. Het geloof is niet de goedkope conclusie, maar het geloof, dat is leven. Dat is hartelijke verbondenheid aan de Heer Jezus door de Heilige Geest. En dan kun je niet vleeselijk leven. Dan kun je niet maar je eigen gang gaan. Maar als je dat mist, Dan kun je heel veel regels houden. Of je kunt heel vroom praten over genade en vergeving. Maar als je dat leven mist, dat je hart Christus mocht toevallen, dat je aan hem verbonden bent. Als je dat mist, dan ben je vleeselijk. En dan komen de werken van het vlees naar voren. En dan verlangt je hart er ook naar. Alleen als je echt verbonden bent aan de Heer Jezus, dan kun je echt zeggen, het diepste, het hoogste verlangen van mijn leven ligt bij hem. Maar als je de Heer Jezus mist, dan is er ook wel eens een verlangen naar God. Want elk mens is geschapen om God te kennen. Elk mens is ongelukkig buiten God. Maar dat verlangen, dat duw je steeds weer aan de kant. En er zijn hogere verlangens. De verlangens van het vlees. En dat is bij de een zus en bij de ander zo. Dat ziet er niet bij iedereen hetzelfde uit. Maar in de wezen is het hetzelfde. Je diepste verlangen is vleeselijk. Om te genieten. Of om erbij te horen. Of om geld te verdienen. Of om aardse zekerheden bij elkaar te schrapen. Of om eer te verwerven. Of noem maar op. Dan ben je bezig in het vlees. Elke keer probeer je weer gelukkig te worden. Elke keer probeer je weer verder te komen in het vlees. Dus je bent aan het zaaien. Je leeft in het vlees, dus je zaait in het vlees. Iedereen die nog leeft buiten Christus, leeft in het vlees. En iedereen die leeft in het vlees, die zaait in het vlees. Dat betekent, je doet je best om daarin wat te bereiken. In aardse dingen. Tijdelijke dingen. En dat levert ook alleen maar aardse en tijdelijke dingen op. Je kunt niet denken dat je in het vlees kunt leven en geestelijke zegeningen ontvangen. Je kunt niet denken dat je altijd met tijdelijke dingen bezig bent en het eeuwige leven kunt krijgen. Je kunt niet denken dat je altijd voor jezelf bezig bent, voor je eigen vlees, en intussen dat je voor anderen tot zegen kunt zijn. Je zaait, je maait wat je zaait. Ik moet denken aan een plant die de meeste van u wel gezien zullen hebben. Misschien niet herkend, maar je ziet het nog alles langs, een snelweg of op een geluidswal waar zand gestort is. De Japanse duizendknoop. De vorige keer noemde ik een kat. Een kat die eigenlijk niet vruchtbaar is en er kwam zo wat, kijk, er zijn mensen die houden gewoon heel veel van katten. Ja, maar kat is toch wel heel fijn. Maar goed, dan ga ik het voorbeeld van die plant gebruiken. Japanse duizendknoop. Er zijn ook mensen die denken in eerste instantie dat het fijn is. Een mooie tuinplant. Hoef je helemaal niet voor te zorgen. Groeit vanzelf. Heeft mooie witte bloemen. Zo aan het eind van het, in de nazomer. Maar intussen. Japanse duizendknoop, als die ergens terechtkomt, die krijg je daar bijna niet meer weg. En dan komen ze van de gemeente om toch die planten weg te halen. En dan met bosmaaien eroverheen. Wat gebeurt er? Die plant in duizend stukjes. En die stukjes van zo'n plant, die verspreiden zich naar een andere plek en daar schieten ze wortel. En wat komt er dan uit? Als dan 10 meter verderop zo'n stukje van die Japanse duizendknoop in de grond komt, wat komt er dan uit? Japanse duizendknoop natuurlijk. Dat ding zaait maar uit. Heel onbewust. Dat doen ze helemaal niet expres, maar het gebeurt. Zo sterk is dat ding, dit is haast niet uit te roeien. Er is geen middel tegen haast. En zo is het met de zonde. Als wij met de zonde, in de zonde leven, waar we ook maar heen gaan, altijd laten we iets van die zonde achter. En wat blijft er dan van over? Zonde. Wij verspreiden de zonde dan overal. En de Japanse duizendknoop, die is niet alleen onuitroeibaar, maar die is ook verwoestend. Die kan zelfs onder het asfalt, vanwege die groeikracht, als die onder het asfalt groeit, zelfs het asfalt openbreken. Zo sterk is zo'n plant. Zo sterk is vaak de macht van de zonde. De zonde maakt meer kapot dan ons lief is. Wie zonde zaait, zal zonde maaien. Sterker nog, die zal verderfenis maaien. Dus de Japanse duizendknoop, als die gemaaid wordt, dan komt de Japanse duizendknoop, maar dan komen er ook problemen, dan komt er ook vernieling. En als er zonde is, dan komt er ook verderfenis. Voor anderen. Wat wij doen heeft gevolgen voor anderen. Met onze zonde kunnen wij anderen de weg wijzen naar het verderf. Eens te meer als je christen bent. Als je christen bent en je leeft in de zonde, dan kan een ander denken. Zeker, een jongere. Oh ja, maar kijk, die leeft ook zo. Hè? Die heeft ook belijdenis gedaan. Als die dat mag, nou dan mag ik het ook. En je helpt een ander op de weg naar het verderfenis. Dat geldt ook voor jezelf. Wat levert het op? Als je geld besteedt alleen maar voor deze wereld, dan levert dat geld uiteindelijk de dood op. Als je verstand alleen maar besteedt voor deze wereld, dan levert dat verstand uiteindelijk de dood op. Als je de verlangens van je hart uit laat gaan naar de dingen van deze wereld, dan krijg je alleen maar tenslotte de dood. De tijdelijke dood en de eeuwige dood. De bezoldiging van de zonde is de dood, zei Paulus in Romeinen 6. En ook, wat voor vrucht had u toen van de dingen waarover gij u nu schaamt? Nou, eigenlijk geen vrucht, maar alleen maar werken, alleen maar vernielende werken. Het heeft alleen maar problemen, ellende met zich gebracht. In het vlees leven, is dat wat u doet? Is dat nog hoe jij leeft? Leef je nog in het vlees, dan ben je ook aan het zaaien in het vlees. En als je zaait in het vlees, je weet wat er gebeurt. Dat geeft niks goeds, niks werkelijk goeds, maar wel dood. Je kunt niet denken dat je nu druk kunt zijn in deze wereld en voor jezelf. En dat je straks dan toch nog naar de hemel gaat. Je krijgt waar je mee bezig bent. Je krijgt wat je zoekt. Dat is het eerste. In het vlees zaaien. Als tweede, in de geest zaaien. Die in de geest zaait, die zal uit de geest het eeuwige leven maaien. Dat is de andere kant. En we doen één van beide. Of wij zaaien in het vlees, of wij zaaien in de geest. Maar wat betekent dat? Wanneer doe je dat? Nou, zaaien in de geest, dat doen allen die leven uit de geest. Want het is immers één van beide. Of het een, of het ander. Iedereen die bij de Heer Jezus Christus hoort, die zaait in de geest. Die leeft immers in de geest. Dat leven in de geest, dat heeft hiermee te maken. Je bent niet meer van jezelf. Je leeft niet meer voor jezelf. En vorige week heb ik nog die kleine schets gegeven. Wat is bekering? Als je onbekeerd bent, dan staat ik centraal. Maar bekering betekent, ik moet eruit. En Christus moet erin. En dan, eerst stond God ergens aan de rand. Maar die moet in het centrum komen en ik moet eruit. En dat is altijd nog een hele strijd. En telkens weer kom je dat tegen. Ik moet er weer uit, ik moet er dieper uit, ik moet meer aan mezelf sterven. Maar ten diepste kun je zeggen wat Paulus zegt in Galaten 2 vers 20. Ik leef niet meer. En wat ik leef, dat leef ik door het geloof in de Zoon van God. Die zich voor mij heeft overgegeven. Ik leef niet meer. Mijn ik, mijn oude bestaan is niet meer wat mijn leven bepaalt. Maar Christus leeft in mij. Christus leeft voor mij. Daar gaat het om. dat wij hem toebehoren. En niet meer zelf centraal staan. Dan leef je in de geest. Nogmaals, het is niet zo dat je dan altijd geestelijke dingen doet. Dat je altijd zo goed bent als je zou moeten zijn. Geef terug naar de voorvorige preek, Galaten 5 vers 17. Het vlees begeert tegen de geest en de geest tegen de vlees. En deze staan tegen elkaar, alzo datgene die doet hetgeen gij wilt. Dus het is in het leven van een kind van God nooit volkomen. Maar het is er wel. En ten diepste mag je zeggen, wie Christus toebehoort, leeft in de geest. Dat is bepalend. Dat andere is niet meer bepalend. Dan kun je soms nog wel het meeste van merken, dat je denkt, nou ik merk veel meer van het vlees dan van de geest. En toch kun je zeggen, als je Christus toebehoort, dan is het oude voorbij gegaan. Het is alles nieuw geworden. Ik leef niet meer. Al heb ik nog zoveel last van het oude ik. Maar Christus leeft in mij. Door de kracht van de Heilige Geest. En als je in de geest leeft, dan zul je ook door de geest zaaien. Het kan niet anders. Omdat het maar geen theorie is. Je kunt soms een diploma hebben in de kast ergens, waarvan je zegt, nou dat is, ik heb dat diploma wel, ik heb mijn papiertje, maar ik zou echt niet meer weten hoe ik het allemaal moet doen. Ik heb het niet bijgehouden, het is, in theorie mag ik nog steeds. Nou, mijn opa die had bijvoorbeeld zijn busrijbewijs, simpelweg omdat hij al een hele poos geleden zijn rijbewijs gekregen had. Als je toen je autorijbewijs gekregen had, kreeg je automatisch ook je vrachtwagenrijbewijs. Ja, het stond wel aangetekend, maar hij kon er, hij heeft er nooit mee gereden, dat kon hij niet. Maar dat is niet zo bij het geloof. Het geloof is geen diploma wat je in de kast kunt leggen en zeggen, zo, dat geldt nu voor eens en voor altijd. Maar het geloof, nogmaals, is dat leven met God, het leven door de geest. En als God in je hart werkt, dan werkt hij ook naar buiten. God werkt van buiten naar binnen en diezelfde geest werkt van binnen naar buiten. Dan ga je door de geest zaaien. Er komt een nieuwe uitstraling, er komt een nieuwe uitwerking van je leven. Dat gebeurt soms zonder dat je het er erg in hebt, net zoals met die zonde. Soms heb je er geen erg in. Hoeveel last je anderen bezorgt met de lelijkheid en de doosheid van je zonde, maar ook met de genade. Zonder dat je het in de gaten had, mocht je tot zegen zijn. Er gaat iets van je leven uit, omdat er iets in is. Maar nu zegt Paulus, het is aan de ene kant een werkelijkheid voor iedere christen, maar aan de andere kant, het moet ook wel uitgewerkt worden. Je moet het ook in de praktijk brengen. Het is niet maar om op je lauweren te kunnen rusten en zeggen, nou de geest leidt mij vanzelf wel. Je moet ook zoeken. Zoeken naar die vrucht van de geest en zoeken naar dat zaaien in de geest. Daarvoor is het nodig allermeest dicht bij Christus leven. En daarom heeft Paulus ook dat woord vrucht genoemd. Zegt die vrucht, die wordt gevonden uit Christus. Wie in mij blijft, zegt de Heer Jezus, en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt gij niets doen. Dicht bij de Heer Jezus leven. Dat moet je zoeken. Dat moet je koesteren. Dat moet je jezelf verootmoedigen. Met al je zonden. Zeg, Heer, hier ben ik weer. Ik heb weer genade nodig. Ik heb meer genade nodig. En ik heb u zo nodig. En ik verlangde zo naar uw aangezicht te zien. Heer, hier ben ik. Wees nu van mij. En laat mij van u zijn. Wie Christus zoekt, naar Christus verlangt en Christus lief heeft, die zal meer vrucht dragen. Maar er zit ook een praktische kant aan. Daar gaat het over in de verse hiervoor. Hij spreekt de gelaten aan als christen. En zegt, leef er dan ook naar. En dat betekent vooral, zoek dingen waarin je niet zelf centraal staat. De werken van het vlees, daarin staat mijn ik, mijn begeerten, mijn behoeften, die staan centraal. Maar het leven met de geest, daar sta ik niet meer centraal. Daar kun je zelf wegcijferen. In de manier waarop we met elkaar omgaan. Als je ziet dat iemand gezondigd heeft, dan gooi je die niet aan de kant. Dan voel je daar niet boven verheven. Jongen, dat is toch wat, dat iemand zo doet. Zie mij dan eens. Nee, zegt hij in vers 1. Als u geestelijk bent, dan leef je ook geestelijk. Dan wil je ook op een geestelijke manier die ander terecht brengen. Dus elkaar opzoeken. En niet op afstand over elkaar praten, maar in liefde met elkaar spreken. Ook als iemand vermaand moet worden. Maar dan moet je dus jezelf voor over hebben. Dan moet je erkennen, leren erkennen. Ja, zo ben ik ook. Ik ben niet beter dan die ander. Draagt elkanders lasten, zegt vers 2. Dus wees bereid om de noden, de moeite van die ander te dragen. En daarin jezelf weg te cijferen. Je eigen behoefte, je eigen tijd, noem maar op. Daarna gaat Paulus wel op onszelf wijzen, vers 4 en vers 5, of vers 3 eigenlijk ook. Maar dan niet in de zin van, ja, maar je mag intussen ook wel voor jezelf opkomen. Hij zegt, nee, wij moeten beseffen, wij zijn niet wat. Wij zijn niet het centrum van het heelal en niet het centrum van de gemeente. Een ieder staat, is maar een nederig of een klein en ten diepste zondig mens. En ieder is persoonlijk verantwoordingsschuldig voor God. In dat opzicht moeten wij op onszelf letten. Niet op onszelf letten door onszelf bovenaan te stellen. Het volgende waarin we aan een ander kunnen denken, dat is in het financiële. En Paulus zegt, die onderwezen wordt in het woord, die mag meedelen van de goederen degene die hem onderwijst. Hij bedoelt daarmee niet te zeggen, betaal eens wat meer geld aan mij, prediker Paulus. Paulus heeft nooit om geld gevraagd. En hij heeft zelf gewerkt, omdat hij juist ook niet de indruk wilde wekken. En we zien in deze tijd wel predikers, die gebruiken ook dit 8e vers, wel om zelf rijk te worden. En die zeggen, geef tienden, geef allemaal tienden, en bij bijzondere bijeenkomsten nog meer. En dat is dan het welvaartsevangelie, dan heb je welvaartspredikers. En die zeggen, moet je kijken, ik heb ook ooit vroeger geld gegeven en ik geef nog steeds tienden. Moet je kijken wat ik nu heb, een geweldig huis. En in Amerika heb je dan ook een heel aantal van die predikers zeggen, ik heb zelfs een privéjet gekregen. Kijk, want ik heb gezaaid, ik heb geld gegeven in Gods Koninkrijk en daarna is het allemaal naar me toegekomen. Moet je kijken hoe ik ben. En nu zeggen ze dan, nu moeten jullie ook geld gaan geven en dan kunnen jullie ook zo rijk worden. Nou, dat is je reinste piramidespel. En zulke predikers zijn er in Nederland ook. Daar moeten we ons zeer verre van houden. Een prediker die denkt, ik ga preken, ik ga mensen oproepen tot zulke dingen, om er zelf goed van te worden, is een misleider. Wat Paulus hier zegt is, jullie als degene die geestelijke goederen krijgen, die moet ook bereid zijn diegene die dan bij jullie komt, te ondersteunen. Niet omdat hij erom vraagt, omdat hij rijk wil worden, maar eenvoudigweg omdat hij leven moet. Dus die prediker die zorgt, om zo te zeggen, voor het geestelijk leven, dat is in de geest zaaien. En dan mogen ook die gemeenteleden, ook met hun bezittingen, voor zo'n prediker zorgen. En nogmaals, daar bedoelt Paulus niet zichzelf mee. Maar hij zegt, kijk eens om je heen. Zie je nou mensen die heel hun leven besteden dienst van Gods Koninkrijk. En daardoor nou ja, eigenlijk amper aan hun eigen brood toekomen. Die jij kunt helpen. Dan kun je elkaar helpen met goederen. De een met het woord, de ander met het geld. Of de een, op een ander terrein, de een met verstand, de ander met de handen. Je kunt dit doortrekken. Maar dan altijd in het licht van Gods koninkrijk. Dat is waarom Paulus hier noemt degene die je onderwijzen in het woord. In de geest zaaien betekent dus, de gaven die je gekregen hebt, die heb je over voor de dienst van de Heere. Of dat nu je geld is, je tijd, je verstand. Maakt niet uit wat. Dat je niet leeft voor jezelf. Een nemend en een inhalig leven, maar een gevend leven. Die in de geest zaait. Dus dat is leven dat iedere gelovige vanzelf heeft. Je kunt niet anders als je werkelijk met de Heere leeft. Je kunt niet anders dan geestelijk leven. En tegelijk het leven dat je ook moet oefenen. In de praktijk moet brengen. En waar je de Heere steeds om mag vragen. Heere, wijst u het maar aan. Wat is er nu waarin ik nog te veel aan mezelf denk? Wat is er nu wat ik kan geven? Ten dienste van u en ten dienste van mijn naaste. Paulus komt er nog op terug in vers 9 en 10. Laat ons goeddoende niet vertragen. Vers 10. Terwijl we tijd hebben, laat ons goed doen aan allen. Maar meest aan de huisgenoten van het geloof. Zaaien in de geest. En tenslotte, in de geest maaien. Dat is de derde gedachte. Hij zegt, dat kan niet anders dan wat opleveren. Ook hier geldt, je krijgt wat je gegeven hebt. Zoals bij het onkruid, wat er gezaaid wordt, die stukjes wortel of stukjes plant, die geven weer nieuw onkruid. Maar zo is het ook bij bijvoorbeeld een walnotenboom. Een walnotenboom, waar de noten afvallen. Als dan zo'n noot valt in de grond en die valt in goede aarde, dan komt daar een plantje uit. En dat plantje gaat groeien. En wat zou dat nu voor plant zijn? Dus er valt een walnoot in de grond en dat gaat ontkiemen, er komt een plantje uit. Wat voor plant zal dat nu zijn? Dat is geen moeilijke vraag. Hè? Een walnotenboom. Wat je zaait, dat komt er ook weer uit. Wie zondigt, krijgt zonde terug. Maar wie leeft met God, die krijgt het leven met God terug. En die krijgt ook meer. Zo'n walnotenboom. Daar kunnen wel 1000 walnoten aan één boom zitten. En niet al die walnoten gaan natuurlijk ontkiemen. Maar van één boom kunnen wel een heleboel bomen komen. En van dat geestelijke leven kan een heleboel geestelijk leven komen. Hoe dan? Nou, het allerrijkste. Als je mag merken dat je middel bent voor anderen om de Heer Jezus te leren kennen. Juist vanmorgen las ik het nog. Hoe Spurgeon het eens gezegd heeft. Hij zegt, al zou er op deze hele wereld, ergens in Siberië nog maar één mens zijn dat de Heer Jezus niet kende. Dan zou voor alle mensen op de wereld de moeite waard zijn om naar Siberië te gaan om die ene mens te brengen tot de Heer Jezus. Omdat zijn ziel zo kostbaar is. De ziel van de mens is het kostbaarste wat er is op aarde. En wat een rijkdom als je middel mag zijn tot bekering van je naaste, dichtbij of verder weg. En dan is het op zijn minst zo dat het je hele leven waard is. Als je mag zeggen in dat leven, mocht ik een mens tot Christus brengen. En als jullie dan straks weer terug mogen gaan en je mag daar zijn, dan moet je een offer brengen. Je mag de zegeningen krijgen, ook een offer brengen. Maar ik hoop dat je het ook zo mag zien. Al de redding maar van één ziel. Die is het waard om dat offer te brengen. En de Heere zegt, dat zal ook als wij in de geest zaaien. En dan mogen we ook in de geest maaien. En wat mag je maaien? Leven. Dan mogen de mensen komen tot leven. Mensen die eerst niet verder kwamen dan dit aardse leven. En die probeerden nog wel wat ervan te maken. Net als in die spreuk, hè, van als je geen geluk kunt kopen, nou koop dan in elk geval een ijsje, misschien word je dan een beetje gelukkig. Maar je wordt niet echt gelukkig. Maar iemand die zo nog leeft en mag komen tot de Heer Jezus Christus, die vindt het leven. Eeuwig leven. Wat is het dan de moeite waard om in de geest te zaaien? Om het leven dat je hebt aan de Heere ten offer te geven. En zeggen, Heer, u hebt mij hier, u hebt me allerlei gaven gegeven. En ik wil die aan u geven. De Heere zal ervoor instaan dat er vrucht is. Vrucht om je heen. Maar ook vrucht voor jezelf. Kijken we nog even Romeinen 6. En daar stond, ja, wat vrucht had je nu van de zonde? Die dingen waarover je nu schaamt. Wat heb je daar nu aan gehad? Je hebt geleefd in de zonde, je was een beetje blij en het leek allemaal nog meer te worden. Maar wat heb je ervan overgehouden? Niks. Uiteindelijk de bezoldiging, het loon op de zonde is de dood. Maar, zegt hij, vers 23, de genadegift van God is het eeuwige leven. En dat is wat ook hier staat. Die zal door de geest het eeuwige leven maaien. Niet alleen voor anderen, ook voor zichzelf. Dus als je leven geeft, dan zul je het leven terugkrijgen. Zoals de Heer Jezus het ook zei. Wie zijn leven zal willen behouden, wie dit aardse leven wil behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen, wie het zal zaaien, wie zijn leven zal verliezen, die zal het zelf behouden. Moet je dat ook kunnen zeggen? Die zal het zelf terugkrijgen. En dan niet dat oude leven, maar nieuw leven. Niet aards leven en zondig leven, maar eeuwig leven en geestelijk leven. Geen leven in allerlei beperkingen en noden. Maar het leven ten volle. Het leven in ware vreugde. Het leven waar de dood is weggenomen. Het leven waar moeite en verdriet is weggenomen. En het leven in het bijzonder waar de zonde voor eeuwig weg is. Het eeuwige leven. Dat levert het op. Dat is toch de vraag die ik stelde. Die we vaak stellen. Wat levert het op? Wat brengt het me? Als ik nu een dag daar ga werken. Of als ik dit ga doen. Of als ik dat boek ga lezen. Wat levert het me op? En nu, dit levert het op als je leven en wat je hebt mag geven aan de Heer. Het eeuwige leven. Kun je dat zo zeggen? Kun je zeggen, dat levert het op? Paulus zegt in Romeinen 6, dat is zo mooi. De genadegift van God is het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Heer. Je kunt wel zeggen, het loon op het geloof, het loon op de goede werken, is het eeuwige leven. Maar het is geen verdiend loon. Het is een genadegift. Een genadeloon. Wie eenmaal het eeuwige leven mag zaaien, mag maaien. Wie eenmaal dat uit de hand van God mag ontvangen, die kan alleen maar zeggen, Heer, ik heb het nergens aan te danken. Ik heb uiteindelijk maar zo weinig van mezelf gegeven. En als het aan mij lag, gaf ik me helemaal niet. Als het aan mij lag, bleef ik gewoon in oude, vleeselijke leven leiden. Maar u hebt mij omgekeerd. En u bent begonnen. Dus alles wat ik goed gedaan heb ik maar aan u te danken. En wat ik gedaan heb, was nog zo onder de maat. Wij steken het hoofd omhoog. En zullen de eerkroon dragen door u. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Dus de Heere zegt, je doet het niet voor niets. Maar hij zegt tegelijk, je hebt het niet verdiend. Wie heeft het verdiend? Dat is Christus alleen. Door Jezus Christus, onze Heere. En door de Geest. Zo staat het er immers. Die zal uit de Geest het eeuwige leven maaien. Dus je krijgt het uit de handen door de verdiensten van Christus. Je krijgt het uit de handen van de Vader. En nu staat hier ook, je krijgt het uit de Geest. Hoe dan? Dat heeft te maken met vers 9. Laat ons goeddoende niet vertragen. Goeddoende, dus leven. Uit God leven, niet voor jezelf, maar leven met het oog op de naast en op Gods koninkrijk. Goeddoende, daarin zou je kunnen vertragen. Je kunt zeggen, hoe kan ik het nou volhouden? Hoe kan ik echt de Heere dienen? Hoe kan ik echt op mijn naaste gericht zijn? Wie houdt dat vol? Dat is nou de genade van de Geest. De Geest geeft de kracht, de liefde, het verlangen om vol te houden. En om overvloedig te zijn in het werk van de Heere. Het is de Geest alleen. Waardoor een gelovige blijft. Het is de Geest alleen. Waardoor een gelovige kan strijden tegen de zonde. Het is een Geest alleen. Waardoor een gelovige kan leven in liefde. En als je straks aan het einde van de reis mag zijn. Op je sterfbed. Of voor de rechterstoel van Christus. En je mag daar iets horen van de stem van de Vader. Kom. Gij gezegende des Heren. Over weinig zijt gij getrouw geweest. Over veel zal ik u stellen. En gaat bij jezelf nadenken. Hoe kan dat nou? Hoe kan God dat zeggen? Getrouw geweest. Kun je zeggen, ja, dat was nou het werk van die getrouwe Geest. Hij was getrouw. Hij wilde zijn werk voor mij volenden. Hij heeft volgehouden. Hij heeft mij vastgehouden. Daardoor heb ik het ook volgehouden. Ook in moeite. Ook bij tegenslag. Ook met die inwendige strijd. Ik heb het volgehouden en meer dan dat. Het gaf vreugde. Ziende op Christus die het verdiend heeft. Ziende op de Geest die het zal voortzetten. Ziende op de Vader die de zijnen zal verwelkomen. Hoe staat bij u? Wat doe jij? Zaaien in het vlees of zaaien in de Geest? Amen.